Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee W.J. van der Brink voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5:00 hoopt dominee J. Koppelaar voor ons voor te gaan. Volgende week zondag om 10:00 dominee Kroneman en om 5:00 dominee C.R. van der Toren. Op maandag 20 mei, tweede Pinksterdag, zal er openbare belijdenis van het geloof afgelegd worden in het midden van de gemeente door de volgende doopleden: Alexander Willem van Gilst, Annemagriet van Gilst van Hoorn en Francisca Antoinette Charks. Deze dienst begint om 10:00 en onze eigen predikant zal in deze dienst voorgaan. Aanstaande dinsdagmiddag, 14 mei, is de seniorenmiddag. Deze middag begint om 2:00. Hartelijk welkom. Woensdag 15 mei vergadert de kerkenraad. En dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte voor de diaconie, is voor de hulp voor de eigen gemeente. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De derde collecte, ook voor de kerkvoogdij, voor de onderhoud van het kerkgebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan u zingen Psalm 40, vers 2. Waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Psalm 99, het eerste vers, willen we samen zingen. God die woont tussen de cherubskinderen, dat zijn de engelen bovenop de ark in het heiligdom. God de Heer regeert, beeft gij volken eert. En de God die tussen de cherubs woont en daar zijn grootheid toont. Psalm 99, vers 1. Stel ons ook deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna uit Psalm 33, het vijfde vers. Als Gods zoon ook gebiedt, dan wordt het terstond volbracht. Geen ding geschiet er ooit gewisser dat hoogbevel van z'n Heere mond en zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Psalm 33, het vijfde vers. Naar de lezing en samenvatting van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat toen hij zei: U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Hebreeën 1 is onze schriftlezing. We willen vanmorgen stilstaan bij de versen 3 en 4. Dat Christus voortreffelijker is dan de engelen en aan de rechterhand van zijn hemelse Vader is gaan zitten in de hoogste hemelen. Hebreeën 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Tot zover onze schriftlezing. Een aantal punten, gemeente, voor de voorbeden. We mogen vandaag Moederdag vieren. We bidden voor de moeders. Maar er zijn misschien ook hier wel vrouwen die graag moeder hadden willen zijn, maar dat niet zijn geworden. We willen ook deze vrouwen gedenken. We bidden ook voor de rouwdragende familie Kroneman van der Hoeven, die gisteren hun schoonvader en opa moesten begraven. Uw eigen predikant mocht de rouwdienst leiden. Liane, ook vanaf deze plaats van harte gecondoleerd met het verlies van je vader. Ik wist het niet, maar sterkt ook in deze verdrietige omstandigheden samen met jullie dochter. En Sam, jij was net gevallen van de schommel. Hij had een beetje een zere plek op zijn hoofd en we willen ook voor Sam bidden. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen en om de opening van het woord. Lieve Heer in de hemel, zo mogen we vanmorgen weer samenkomen. En u kent ons hart, u kent de vragen, de pijn, de tranen, het gemis, het verdriet, maar ook de vreugde, de blijdschap. En dwars door alles heen, Heere, zorgt u voor uw kerk. Want de koning, het hoofd van de kerk, is opgevaren ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader, die ook de rechterhand Gods is, die voor ons pleit, die voor ons bidt. Wij hebben een hemelse advocaat nodig, zolang wij hier op aarde in het strijdperk van het leven zijn. En wat wordt er veel gestreden, werkelijk aan het front, in de Oekraïne. De soldaten geven daar hun leven in de strijd tegen de Russische soldaten. En ook daar sneuvelen elke dag tientallen, honderden soldaten. Wat heeft deze oorlog voor zin, heren? Wij weten het niet. Wij weten wel dat Poetin uit is op macht. En dat hij zo zijn eigen belangen heeft en Zelensky heeft ook zo zijn eigen verantwoordelijkheid. Recent werd er nog gespaard bij een aanslag op zijn leven. Heren, wat is toch een mens? Heren, behoed ons voor grootheidswaanzin. Geef dat we eenvoudig met u mogen leven. We bidden of er ook een einde mag komen aan die verschrikkelijke oorlog. Dat geldt ook voor Israël in de strijd met Gaza. De wereld keert zich tegen Israël. Vanwege de vele slachtoffers in Gaza tegelijkertijd dreigt men ook te vergeten dat Hamas als terroristische organisatie is begonnen met deze oorlog. Dat er op 7 oktober meer dan 1200 slachtoffers zijn gevallen. En dat Israël maar één keuze heeft om hun eigen voortbestaan te kunnen garanderen. Dat is strijden. En Hamas heeft de keuze gemaakt om niet de gevangenen, de krijgsgevangenen, vrijheid te schenken. En daarom moet Israël als het ware opkomen voor hun eigen belang en voor hun eigen land en voor hun eigen natie. Heren, ontferm u over onze oudste broeder, dat volk van Israël, waar onze zaligmaker heeft geleefd en gewandeld, waaruit ook de zaligheid is voortgekomen als het ware. Vanuit Jeruzalem gaat het evangelie naar Schiedam. Vanuit Jeruzalem is het de wereld overgegaan. En vanuit Jeruzalem mag de boodschap van de gekruisigde Christus klinken. Wij bidden, ontferm u over dat land en over dat volk. Maar ook wij zitten hier met onze vragen en onze noden. We bidden ook voor alle moeders op deze moederdag. We hebben allemaal een moeder. U weet ook hoe de relatie is met onze moeder, of zij nog mag zijn. We bidden, heren, of we ook zo ook mogen luisteren naar dat vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. De moeder die ons onder het hart heeft gedragen. De moeder die ons heeft verzorgd toen we klein en afhankelijk waren. De luiers heeft verschoond, in bad heeft gedaan, aan eten en drinken. Voor eten en drinken heeft gezorgd en als we nog een moeder mogen hebben, heren, dan mogen we ook die moeder wel een dubbele eer geven, een kus en zeggen, dank u lieve moeder, dat u dit allemaal voor ons hebt gedaan. Heren, u wilt zichzelf ook als een moeder ontfermen over uw kinderen. Kan ook een moeder haar zuigeling vergeten? Dat is bijna onmogelijk dat een moeder haar pasgeboren kind vergeeft. Al was dat mogelijk, dan zegt de Heren, maar ik zal u niet vergeten. En ik zal u niet verlaten. Heere, wilt u ons zo aan uw hart drukken, dat ook vanmorgen mogen ervaren, er is een levende God die zorgt. Tegelijkertijd bidden we ook voor hen die graag moeder hadden willen worden, maar niet de moederzegen hebben ontvangen. Dat kan in het huwelijk zijn of daarbuiten. U wilt ook voor deze vrouwen zorgen. Dat is ook een stil verdriet dat soms meegedragen wordt. Heere, ontferm u over ons, naar de rijkdom van uw genade. En ook als we nou een vader missen, dan denken we ook aan familie Van der Hoeven, familie Kroneman. Als ze daar gisteren stonden in Spijk bij dat open graf, dan blikken we naar beneden. En dan beseffen we het, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, dat neemt een einde. Maar u, Heer Jezus, als de opstanding en het leven, u hebt de dood overwonnen. En u hebt het graf ook overwonnen. En een leeg graf achter u gelaten. En dan mogen we het ook zingen met de psalmdichter. Hij kan en wil en zal in nood, ook bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat ook zo de rouwdragende familie omhoog mag zien op hem die de tranen van de ogen af wil wissen. En die ook zijn kinderen bijeenbrengt. En dan is het waar. Daar rond de troon van het Lam, daar zijn geen tranen meer. Daar is enkel vreugde, enkel blijdschap. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aangezicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Want daar is de koning van de kerk. Heere, dat ook uit die vreugde geleefd mag worden in de dagen van rouw, pijn en verdriet. Heere, wees nabij. We bidden ook voor alle andere rouwdragenden die korter of langer geleden er stonden bij dat open graf. De weduwen, de weduwnaren, degenen die een broer of een zus moesten wegbrengen naar de dodenakker. We bidden voor de wezen die geen vader en moeder meer hebben. En we bidden ook voor hen die een kind moesten wegbrengen of een kleinkind. Heere, er is zoveel gebrokenheid, er is zoveel aan rouw, aan littekens dat we meedragen. U aanschouwt onze moeite, ons verdriet en u zegt het, leg het maar in mijn hand. We bidden ook voor Sam, die zojuist van de schommel is gevallen. Hij heeft zijn hoofd wat bezeerd, Heere, mag meevallen. We bidden voor Sam, help hem ook op school. We bidden ook voor zijn vader en moeder, zorg en voor de anderen van het gezin. We bidden ook voor de andere kinderen. Kan zo gemakkelijk ons iets overkomen, Heere, wat hebben we het ook dagelijks nodig, dat u ons draagt en spaart. We bidden ook voor de broeders van de kerkenraad. Wees hen samen goed en erbij, dat ze ook zo mogen zorgen voor dit deel van uw kudde. Help ook onze vriend en broeder die hier mag arbeiden, dat hij met vreugde mag zaaien, mag planten, mag nat maken, in het diepe besef dat u het zelf bent die garant staat voor de oogst, dat u het zelf bent die garant staat voor de groei. Alles in het rijk van de natuur groeit en bloeit en we zijn er dankbaar voor, juist ook de boeren die het zo nodig hadden om al het gezaaide toe te kunnen vertrouwen aan de schoot van de aarde. Wilt u het ook zegenen, Heere? En tegelijkertijd mogen we ook bidden of u in het geestelijke rijke oogst van voorspoed wilt geven, dat ook hier de kerk tot bloei mag komen en wij omhoog mogen zien op hem die eeuwig leeft. Heere, zegen ons zo in alle ambtelijke arbeid, in het persoonlijke leven, in het maatschappelijke leven. Wij bidden om een rijke zegen ook over deze dienst. We danken u dat we elkaar weer mogen ontmoeten rondom het geopende woord. Leid ons zo door uw Heilige Geest. We bidden ook voor de namen, voor de jongeren die binnenkort leidenis hopen af te leggen. Hun namen zijn ze juist voorgelezen, Heere, dat ook zij het van u zullen verwachten. En u hebt het zelf beloofd dat we, Heer Jezus, als we uw naam belijden voor de mensen, dan wilt u ook onze naam belijden voor uw Vader die in de hemelen is. Dat wij mogen belijden met de mond en mogen geloven met het hart, dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En wie hem mag belijden, die heeft leven, die heeft toekomst, die heeft vrede. Maak zo alle dingen wel en help ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 110, gemeente, de psalm die vaak geciteerd wordt in het Nieuwe Testament, de versen 1, 2 en 5. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. En vers 2 uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid. En ook het vijfde vers, Psalm 110, vers 1, 2 en 5. Kinderen, gemeente, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Er stond er in Frankrijk een grote, schitterende villa. Ontworpen door een beroemde architect. En die villa, kinderen, dat huis, dat zag er werkelijk perfect uit. Maar toen kwamen de Britse en de Canadese soldaten, de landing in Normandië. En toen moest de eigenaar van de villa zijn huis verlaten. Vluchten vanwege het dichterbij komende oorlogsgeweld. En kinderen, er werd geschoten. En het duurde niet lang of er zaten allemaal kogelgaten in dat huis. En toen kwamen uiteindelijk die Britse soldaten in de villa. En wat zagen ze daar? Er hingen nog prachtige gordijnen. Schitterende vloerbedekking lag daar op de grond. Maar wat zagen ze nog meer, die soldaten, in die prachtige villa? Wilde varkens, zwijnen. En die varkenskinderen met hun vuile modderpoten, die liepen daar zo over dat prachtige vloerkleed. En die tapijten, maar allemaal vies en vuil geworden. En die varkens die hadden honger en die scheurden alles kapot op zoek naar voedsel. En voor de schoonheid van die villa en voor die prachtige gordijnen, dat begrijpt u, hadden heel die varkens geen oog. Dat interesseerde die varkens niet. En die varkens die hadden geen enkel besef wat ooit de eigenaar van die villa voor ogen had toen hij zo zijn huis had ingericht. Gemeente, waarom nu dat voorbeeld? Nou, omdat je eigenlijk alle mensen die niet wederom geboren zijn, alle ongelovigen, mag vergelijken met die varkens. Al die miljoenen mensen op deze wereld, die geen zicht hebben op die hemelse heerlijkheid, waar Christus is, ja, die zou je mogen vergelijken met die varkens. Gemeente, als we niet gereinigd zijn door het bloed van Christus, als we niet wederom geboren zijn, dan zien wij de schoonheid en de heerlijkheid van Christus in de hemel niet. Dus eigenlijk lijken alle ongelovigen op die wilde zwijnen. Gemeente, wat is het nodig dat onze ogen dus open gaan voor de heerlijkheid van Christus? En dat wij zien die hemelse heerlijkheid, waar Jezus Christus op die hemelvaartsdag naartoe is gegaan. Gemeente, daar gaan we vanmorgen over nadenken. Over die plaats waar Christus naartoe is gegaan. En wij bidden en we smeken of de Heilige Geest onze ogen wil openen, zodat we het samen met het oog van het geloof ook mogen zien. Dus op deze zondag naar Hemelvaartsdag mag Gods woord bediend worden uit Hebreeën 1, vers 3 en 4. Twee, vind ik wel moeilijke versen, maar ook hele rijke versen. Laten we die samen nog lezen. Hebreeën 1, vers 3 en 4. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Thema: het zitten van Christus aan de rechterhand van Gods majesteit, naar aanleiding van de laatste zin uit vers 3. Die zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus het zitten van Christus aan de rechterhand van Gods majesteit. Dat is thema 3, gedachten. De heerlijkheid van de verhoogde Christus. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is, begin van vers 3. Tweede gedachte, de arbeid van de verhoogde Christus. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft de reinigmaking van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht. En de tweede, de arbeid, hij is gaan zitten aan de rechterhand van de hoogste majesteit. Dus dat is de arbeid van de verhoogde Christus. En tot slot de voortreffelijkheid van de verhoogde Christus, vanuit vers 4, die voortreffelijker is dan die van hen. Zijn naam is voortreffelijk. Dus het zitten van Christus aan de rechterhand van Gods majesteit, de heerlijkheid van de verhoogde Christus, de arbeid van de verhoogde Christus en de voortreffelijkheid van de verhoogde Christus. Gemeente, mijn indruk is dat veel mensen de Hebreeënbrief een moeilijke brief vinden. En dat is nog waar ook. Het is niet eenvoudig om de Hebreeënbrief goed te doorgronden. Veel moeilijker dan de verhalen uit de evangelieën, dan de gelijkenissen die de Heer Jezus verteld heeft. En toch, gemeente, ik denk dat het goed is dat we ook regelmatig preken, luisteren naar de Hebreeënbrief. Waarom? Nou, wij moeten niet alleen gevoed worden met melk. Een babytje heeft melk nodig, maar wij hebben als volwassenen ook vaste spijzen nodig. Wij mogen geen zuigelingen blijven in de genade. Nee, zegt Peter, zij moeten wassen, groeien, toenemen in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dat is niet alleen belangrijk wat we weten, wat hij gedaan heeft 2000 jaar geleden op aarde, maar wij moeten ook weten wat hij nu, op deze dag, voor ons doet in de hemel. En daarom een gedeelte uit de Hebreeënbrief. Gemeente, voordat we naar dat derde vers gaan, is het goed om even te letten op het verband. Als u kijkt naar vers 1, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus daar staat eigenlijk dat God in het Oude Testament door middel met name sprak van de profeten. En kinderen, als die profeten, Jesaja bijvoorbeeld, ging spreken, dan kon zo'n profeet zeggen, alzo zegt de Heere. En als zo'n profeet die woorden doorgaf, dan klonk in die woorden van de profeet de stem van God zelf. Op vele wijzen staat er nog bij. Dus God die sprak in het Oude Testament op heel veel verschillende manieren. God maakte zich bijvoorbeeld bekend in de offerdienst. Als daar die lammeren en die kalveren geslacht werden. Kinderen, God liet zich ook zien, op vele wijzen, in die tabernakel, in dat voorhangsel met die prachtig geborduurde engelen daarop. Dat hij liet zien van de heiligheid van de Heere, die kleuren die daar gebruikt werden, het wees allemaal heen naar God. God maakte zich ook bekend in de donder en in de bliksem. Dus God gebruikte voordat zijn Zoon kwam heel veel verschillende manieren. Hij sprak op veel verschillende wijzen. En u zegt dat eerste vers, maar nu in die laatste dagen vanaf de komst van Christus naar deze aarde spreekt hij rechtstreeks tot ons door de Zoon. Want als je de Zoon hoort spreken, dan hoor je de Vader spreken. En wie de Zoon mag zien, ja, die ziet de Vader. Die horen bij elkaar. En wie is die Zoon? Nou, zegt vers 2, hij is de erfgenaam van alles. Dat is indrukwekkend, gemeente, dat hier zo staat. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Dus alles in deze wereld. Heel praktisch, uw huis, uw auto, uw boeken, uw spullen. Het is het eigendom van de Zoon. Hij heeft het gemaakt. Heel de wereld, kinderen, is zijn gebied. Zo staat het er. Hij heeft de wereld gemaakt. Letterlijk deze tijdperken heeft hij gemaakt. Dus de tijd, deze dag, is in zijn hand. Ik weet niet wat u vaak denkt, maar ik denk dat heel veel mensen denken, ja, God de Vader heeft de wereld geschapen. En dat wordt elke zondagmiddag, zondagavond beleden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Maar uit vers 2 blijkt dat ook de Zoon de wereld gemaakt heeft. Dus, zegt die Hebreeënbriefschrijver, mensen onderschat de grootheid en de heerlijkheid en de macht van de Zoon niet. Want die Zoon, zegt vers 3, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. Afschijnsel. Dat staat er in de Statenvertaling. Hier is het ook terecht weergegeven met afstraling. Je mag het ook vertalen met uitstraling. Met reflectie. Dus dat is een bijzonder woord eigenlijk. Hè? Gods Zoon straalt uit zoals een lichtbron het licht uitstraalt. Wie de Vader is. Kinderen, denk maar even heel praktisch aan de zon. Als je zo meteen uit de kerk komt en je kijkt naar de lucht, dan kun je zo daar de zon zien uitstralen. Dat geweldige licht. Ja, dat gaat eigenlijk samen. Hè? Dat licht en de zon, die vormen een eenheid. Nou, zo zegt de tekst, zo is nu ook Gods Zoon. Hij is de uitstraling van Gods heerlijkheid. Ik zei het al, in het Oude Testament heeft God zich op heel veel verschillende manieren geopenbaard en bekendgemaakt. En soms gebeurde dat op een hele indrukwekkende manier. Kinderen, wie, even een vraag voor jullie, wie heeft heel duidelijk de heerlijkheid van God gezien in het Oude Testament? Ik ga een beetje helpen, bij dat brandende braambos. Ik denk dat de kinderen zijn, ja dominee, dat weet ik. Dat was Mozes heel goed. Mozes die zag in dat brandende braambos heel nadrukkelijk de heerlijkheid van de Heere. Daar is daar ook de engel van de Heere in die vuurvlam. Dus daar staat een braamstruik in brand en het vuur verteert die braamstruik niet en dan krijgt Mozes te horen, dat is nou de heerlijkheid van God. Hij ziet iets van Gods heerlijkheid. Weet u, hoe heeft God in het Oude Testament nog meer zijn heerlijkheid laten zien? Dan mag je ook vooral denken aan de wolkkolom en aan de vuurkolom. Overdag was daar die wolk die dat volk van Israël zo begeleidde door de woestijn 40 jaar lang. En kinderen, als het dan donker werd, dan veranderde die wolk in een grote vuurgloed. En dat straalde de heerlijkheid van God uit. En waar zag het Oude Testament dat volk het meest van Gods heerlijkheid, gemeente? Dat was het eigenlijk het meest te zien, als je het al kon zien, in het Heilige der Heiligen. Daar boven het verzoendeksel. Die ark. Kinderen, daar stond de ark. Zo'n houten kist helemaal met goud overdekt. En daarbovenop stonden dan die gouden gerubs, die gouden engelen. En daar schitterde het meest de heerlijkheid van God. En u zegt al derde vers, dat Gods Zoon de afstraling is van die heerlijkheid van God. Dus Gods Zoon is het hoogtepunt, het ultieme ultieme hoogtepunt van Gods heerlijkheid. Gemeente, nog heerlijker, nog geweldiger kan God zich niet openbaren dan dat Hij gedaan heeft in zijn Zoon. Dus komt de volle glorie van Gods heerlijkheid openbaar. In zijn Zoon. En vandaar dat de Heer Jezus zegt, die mij gezien heeft. Ja, die heeft de Vader gezien. Johannes die zegt precies hetzelfde. Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. Gemeente, we kunnen kijken wat we willen, maar we zien God niet. Maar de enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem ons verklaard. Want het Woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Gemeente, als u God wil zien en als u God wil kennen, moet u naar die Zoon van God kijken. U hebt Jezus nodig. Zie op Jezus. Dan ziet u de heerlijkheid van God. Als u nou ziet op die verhoogde Christus, die aan de rechterhand van zijn Vader is gaan zitten, dan ziet u daar de volle afstraling van Gods heerlijkheid. En er staat bij in de tekst, hij is ook de afdruk van zijn zelfstandigheid. Er staat letterlijk in het Grieks het woordje karakter. Een karakter van Gods wezen. Ja, waar moeten we nou aan denken, gemeente, bij dat woordje karakter? Nou, dat woord karakter, dat werd ook vroeger gebruikt voor een stempelafdruk. En dat helpt. Kinderen, als je een stuk zilver hebt en je slaat er met een stempel op, dan kun je in dat zilver dus een afdruk slaan. En dan krijg je bijvoorbeeld een munt, hè, met de afdruk van iets of iemand daarop. Nou, zo werd dat woord dus vroeger gebruikt. Het karakter, dat is het stempel waarmee gouden, zilveren munten geslagen werden. Nou, u begrijpt, gemeente, dat die afdruk is eigenlijk exact een kopie van dat stempel. He, daar mag geen verschil tussen zitten. En zo is dat woord karakter ook veranderd. Heeft dat ook de betekenis gekregen van inkrassen, van brandmerken, graveren. He, karakter, garasso, je hoort het woordje toch bijna in terugklinken, he, van inscherpen. Nou, zo staat er eigenlijk dus in onze tekst, Gods Zoon is een afdruk, een stempel van Gods wezen. Gods Zoon is een kopie, met eerbied gesproken, een afdruk van zijn eigen Vader. Uiteraard is de Vader een eigen persoon en is de Zoon ook een eigen persoon, dus ze gaan niet in elkaar op. Twee unieke personen en de derde is de Heilige Geest, drie personen. Ze gaan dus niet in elkaar op, gemeente, maar de Zoon die lijkt dus sprekend op zijn Vader. Hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid, van zijn wezen. Nog niet zo lang geleden, gemeente, toen ging ik op zondagmorgen ergens spreken en toen gingen mijn oudste drie zonen mee. We waren in een wat kleinere gemeente. Dus deze drie jongens van mij, die vielen meteen op. Zo tussen de andere kerkgangers. En na afloop, toen gingen we zo naar de consistorie en toen zei een van die kerkraadsleden tegen mij, dominee, dat waren zeker uw zonen. Ze leken sprekend op u. En zelf zie je dat niet zo, maar hij zag dat. He, zo vader, zo zoon, zegt het spreekwoord. Er zijn heel veel kinderen die hebben inderdaad diezelfde karaktereigenschappen als hun vader. Soms dan hoor je iemand praten en zeg je, dat is exact de stem van zijn vader. Sprekend. Er zijn jongens, er zijn meisjes die gebruiken dezelfde woorden, dezelfde uitdrukking als hun vader of als hun moeder. Ze gedragen zich hetzelfde, ze lijken sprekend op hun ouders. Nou, gemeente, dat mag nu gezegd worden van Gods Zoon. Hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid. Zo vader, zo zoon. Hij is het werkelijk. Ze moeten ook niet denken dat de vader meer is dan de zoon en dat er een bepaalde rangorde is. Ze hebben dezelfde heerlijkheid en dezelfde zelfstandigheid. Als Paulus er ook over nadenkt, Colossense 1, dan zegt hij, die zoon is ook echt het beeld van God. Dan zegt Paulus, door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn. Misschien dat iemand vanmorgen zegt, ja dominee, is het nou belangrijk dat we dit allemaal meekrijgen? Dat de vader sprekend op zijn zoon lijkt en andersom. Waarom heeft de Heilige Geest dit nu op laten schrijven in de Bijbel? Heeft dit nut? Waarom is het zo belangrijk dat wij te horen krijgen over die heerlijkheid van Gods Zoon? Gemeente, dat is nodig om te voorkomen dat wij te klein en te gering denken over Gods Zoon. Ik denk dat die neiging in uw hart zit en ook in mijn hart. Dat wij veel te aards en te menselijk van Gods Zoon denken. Hij is uiteraard mens geworden. Hij is de man van smarten. En we mogen denken aan de Heer Jezus die daar in Gethsemane kroop als een worm en niet als een man. Wij mogen, zegt de Bijbel, de Heer Jezus vergelijken met een slaaf, met een dienstknecht. En dat is hij inderdaad geworden. Die mede leidende hoge priester. Dus hij leidt met ons mensen mee in ons verdriet, in ons gemis, in onze rouw. En als we hem zo aanzagen, dan was er geen gedaante, geen heerlijkheid. Hetzelfde woord dat hem zouden begeerd hebben. Zo diep heeft Gods Zoon zich willen vernederen. Maar, zegt nu deze tekst, Gods Zoon is ook verhoogd. Hij is het beeld van God. Die kopie. En dan zegt de tekst, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Je hebt al gezien, die Zoon van God heeft de wereld geschapen. Hij was daar ook actief bij betrokken. En dan staat hier in de tekst dat hij nu alles in deze wereld in stand houdt door het woord van zijn kracht. Ik meen er dus alles in dit universum. Heel deze wereld. Dat draagt Gods Zoon. Door zijn woord. Ik meen dat is duizelingwekkend. Dat die sterren die daar op miljoenen lichtjaren afstand staan van deze aarde. En dat de kleinste moleculen en atomen hier in onze lichamen, in deze wereld aanwezig, dat het allemaal gedragen wordt door het woord van zijn kracht. Kinderen dus, die sterren die wij niet kunnen zien, de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, die stuurt de loop van de sterren. Hij bepaalt precies waar die sterren naartoe moeten gaan. Dat staat er hier in de tekst. Hij telt het groot getal van de sterren. Hij kent de namen van al die sterren. Onvoorstelbaar. In Job wordt er een paar genoemd. Het Orion en het zeven gesternte. Nou, wij kennen maar een paar namen van die triljarden sterren die er zijn. Maar Gods Zoon die draagt nu al die dingen door zijn krachtig woord. Dus gemeente, er is niets in deze wereld dat niet staat onder zijn macht. Dus alles in uw leven, in mijn leven, in jouw leven, dat draagt hij, dat ondersteunt hij. Zo mag je het ook weergeven. Ik weet niet hoeveel haren ik heb op mijn hoofd. Weet u het aantal haren van uw hoofd? Niemand die het weet. Maar Gods Zoon heeft de haren van uw hoofd geteld. Dat is wat de tekst hier zegt, hè? Hij heeft de haren van uw hoofd, jouw hoofd, allemaal geteld. Kinderen, de Heer Jezus zorgt zelfs voor de mussen. Die kleine vogeltjes, zorgt u voor. Hij zorgt voor de zwarte raven. En hij zorgt voor zijn kinderen. Als deze Zoon van God deze wereld niet zou dragen door het woord van zijn kracht, gemeente, dan zou deze wereld in hele korte tijd zo veranderen in een grote puinhoop, in een ruïne. Dan zou het inderdaad zo aflopen zoals met die villa is afgelopen, die in korte tijd daar beschoten werd door het oorlogsgeweld, gemeente. Zo zou deze wereld, zo zou uw leven vergaan. Als die Zoon van God niet alle dingen zou dragen door zijn krachtig woord. Voelt u iets, gemeente, van de kracht in zijn woord? Psalm 33, als hij gebiedt, dan is het er. Daar stond, als die Zoon van God spreekt, dan kan niemand dat tegenhouden. Dus gemeente, niet alleen oog hebben voor de vernedering van Christus, maar ook oog hebben voor de heerlijkheid van die verhoogde Christus. Gemeente, als je dat met de ogen van het geloof mag zien, dan heb je houvast. Heb je troost in leven en in sterven. Dan mag je het vanmorgen zeggen, het loopt mijn zaligmaker nooit, echt nooit uit de hand. Nou, daarom mogen wij dit vanmorgen verkondigen. U hebt dit nodig om te weten. Dat brengt ons ook bij de tweede gedachte, de arbeid van de verhoogde Christus. In vers 3, gemeente, staat ook een hele grote tegenstelling. In het midden van de tekst, daar lezen we nadat hij de reinig ging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. Wat een contrast, gemeente. En zojuist in die hemelse sferen van Gods heerlijkheid en van zijn almacht en van zijn glorie. En in één keer dalen we af naar deze aardse werkelijkheid. Alsof je zo vanuit die heilige, heerlijke hemel neerdaalt op deze zondige, vervloekte aarde. Nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. Nou, dat heeft God zo nou gedaan. De reiniging van onze zonden uitgevoerd. Reiniging. Maar dat is nou een uitdrukking die hoort helemaal bij de offerdienst in de tempel. Reiniging. Wassing. Dat zijn kernwoorden uit de Joodse eredienst. Als u dat zou onderzoeken, gemeente, dan zult u wel ontdekken dat alles in die tabernakel, in die eredienst, draaide om reiniging, om heiliging, om verzoening. Ik maak het maar heel praktisch. Zodra kinderen er een klein babytje was geboren in dat volk van de Joden, dan was moeder onrein. Als het een jongetje was, 7 dagen. Als het een meisje was, 14 dagen. En als ze zo'n jongetje had gekregen, dan mocht ze ook 40 dagen lang niets heiligs aanraken. Ze was immers onrein. En 40 dagen lang mocht zo'n moeder niet naar het heiligdom van God gaan. En kinderen, als er een meisje was geboren, dan mocht zo'n moeder zelfs 80 dagen lang niet naar de tabernakel gaan. En als dan die 40 dagen of die 80 dagen voorbij waren, wat moest een jonge moeder dan gaan doen? Ja, kinderen, moest een eenjarig lam kopen. Schaap. En dan moest ze naar de priester gaan, bij de tabernakel, en dan moest ze een offer gaan brengen voor het aangezicht van de Here. Dat staat letterlijk in Leviticus 12. Die moeder die dat kind heeft gekregen, heeft verzoening nodig. Reinigmaking heeft alles te maken met verzoening. Gemeente, ik denk dat je mag zeggen dat eigenlijk alles in het Oude Testament, dat draait om de reiniging, om de verzoening. Zodra iemand een dood had aangeraakt, dan moest zo iemand gereinigd worden. Als een Joodse man of een Joodse vrouw een onrein dier had aangeraakt, een roofvogel of een roofdier, dan moest zo iemand gereinigd worden. Altijd ging het maar om de reiniging. En gemeente, dat is nou precies het centrale thema van de Hebreeënbrief. Reiniging. In de Hebreeënbrief gaat het om de vraag, hoe worden nou zondaren, die vuil zijn in de zonde, gereinigd in de ogen van God? Nou, hier staat voor het eerst het antwoord, dat die Zoon van God de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht. Dus hier wordt het thema genoemd dat in heel die Hebreeënbrief verder prachtig wordt uitgewerkt. Wat betekent dat, gemeente? De reiniging van onze zonden. Ik noem twee dingen die mij opvielen. Hè? Dat de staat door zichzelf tot stand gebracht. Staat natuurlijk niet voor niets. Weet je, dat is het grote verschil tussen de hemelse hoge priester en alle aardse hoge priesters. Kinderen, zo'n aardse priester, zo'n man, die moest ook regelmatig voor zichzelf verzoening zoeken. En één keer per jaar, dat weten de kinderen denk ik ook wel, hè, dan was het grote verzoendag. Dan ging die hoge priester Aaron bijvoorbeeld in die tabernakel. En dan moesten de reiniging van heel dat Joodse volk tot stand brengen met de offers. Maar voordat Aaron dat ging doen, dan moest hij eerst voor zichzelf een offer brengen. Dus al die duizenden priesters die daar in het Oude Testament gediend hebben, die hadden eerst ook de verzoening en de reiniging voor zichzelf nodig. Ze waren allemaal zondig. Maar zo is dat doorgegaan, gemeente, honderden jaren lang, daar in Jeruzalem met name. Daar stroomde het bloed. Als je probeert je daar een voorstelling van te maken, er zijn echt miljoenen schapen en koeien geofferd, geslacht, om de reiniging tot stand te brengen. Dus die stroom van bloed, die ging maar door. En u zegt het. De tekst, totdat de Zoon van God zelf kwam. Dat Hij nu de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht. Gemeente, als die Zoon van God niet gekomen was, dan zou u nooit de reiniging van uw zonden kunnen ontvangen. Hij moest het zelf doen. Gemeente, dat is nou de kern van het werk van Gods Zoon. Met dat doel is Hij naar deze aarde gekomen. Dus hij heeft de reiniging van onze zonden tot stand gebracht. Dus je ziet zo vanuit die tekst het kruis van Golgotha tevoorschijn komen. En daar stroomt het bloed van Gods Zoon, rijk. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, tot reiniging van de zonde. Heel de wereld kan zalig worden door Hem. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt ons van alle zonden. En Petrus die zegt het, hij heeft nou de reiniging van onze zonden tot stand gebracht. Hij heeft dat zelf gedaan. Zet er maar een dikke streep onder, gemeente. Hij heeft dat zelf door zichzelf tot stand gebracht. Dat is het eerste dat opvalt. En het tweede, dat het gaat over onze zonden. Ik sta hier als een zondaar en u zit daar als een zondaar. Als u thuis meekijkt, dan zit u ook daar als een zondaar. Onze zonden. Gemeente, hoeveel zonden zijn dat eigenlijk? Hoeveel zonden zijn dat? Ik moet dan vaak denken aan Ryle, de bekende bisschop uit Engeland. Hij heeft een prachtig boek geschreven. U kent het wellicht, Het Hart van het Christelijk Geloof, deel 1. Ryle die maakt daar een kleine rekensom van het aantal zonden dat wij doen. Hij zegt, ik denk dat wij al gauw 2 zonden per uur doen. En dan flitst er zomaar daar een onreine gedachte door je hoofd. En dat is een zonde. Of tijdens het gebed in de kerkdienst of zo, tijdens het houden van de preek, dan dwalen de gedachten af naar hele andere dingen. Ik heb er last van en u ook. Gemeente, dat is nou zonde. 2 per uur. Nou, als je 15 uur per dag bezig bent, dan heb je dus per dag al 30 zonden. Keer 7 dagen, nou dan zit je op minstens 200 zonden per week. 50 weken, meer dan 10.000 zonden per jaar, hè, per persoon. Nou, als je 10 jaar verder bent in je leven, dan heb je dus achter je naam een waslijst staan van 100.000 zonden. En als Ryle die rekensom zo heeft gemaakt over onze zonden, dan zegt hij heel eerlijk, hij zegt, ik denk dat die inschatting van mij van 2 zonden per uur veel te laag is. Hij zegt, doe maar het factor 10 overheen. Dus niet 2 keer per uur zondigen, nee, 20 keer per uur zondigen. Gemeente, u zondigt niet 10.000 keer per jaar, maar 100.000 keer per jaar. En als je dan 10 jaar verder bent, ja, dan staan er dus 1 miljoen zonden achter je naam. Per persoon. Onze zonden. En als je dat nou uitrekent voor al die mensen die hier op aarde leven en geleefd hebben. Gemeente, dat zijn miljarden zonden. Onvoorstelbaar veel zonden. En als we heel eerlijk zijn, gemeente, dan vergeten wij bijna alle zonden. Ik denk dat wij 99,9% van al onze zonden gewoon vergeten. Oh, zo gauw vergeten wij die akelige zonde waar de tekst over spreekt. Weet u nog waar u 3 weken geleden op dat uur, welke zondige gedachte toen door uw hoofd ging? U weet het niet meer. We vergeten die zondige dagen. Ja, soms als er een hele verschrikkelijke zonde zomaar gebeurt. Ja, dan vergeet je dat niet meer. Maar ik denk echt dat wij 99,9% van al onze zonden vergeten. Wij zijn zo oppervlakkig, gemeente, als het gaat over onze zonden. Maar God die vergeet uw zonde niet. En God die vergeet mijn zonde niet. Over elk ijdel woord, zegt de Heer Jezus, moeten we straks rekenschap afleggen. Gemeente, het is een gedenkboek voor Gods aangezicht. Er staan al onze zonden ingenoteerd. En elke zonde vraagt om betaling. En elke zonde vraagt om verzoening. Onze zonden. En u zegt de tekst, met dat doel is die Zoon van God naar deze aarde gekomen om de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand te brengen. Het is nou getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Ik weet, en elke vraag voor u en voor jou, voor mezelf ook, zijn onze zonden vergeven? Zijn uw zonden vergeven door deze Zoon van God? Ja of nee? Zijn uw zonden gereinigd door Gods Zoon? Gemeente, als dat niet het geval is, dan kunt u straks niet in de hemel komen. En het vlees en bloed, het zondige bestaan, kan het koninkrijk van God niet ingaan. En daarom is die reiniging zo nodig. Onze zonden, daar zit ook zo'n ruimte in, gemeente. De vuilste zondaar, de grootste zondares in ons midden. U mag komen tot die zaligmaker. Hij reinigt ons van alle zonden. Gemeente, dat is naar zijn liefste arbeid. Met dat doel, zegt de Hebreeënbrief, is hij naar deze wereld gekomen om onze zonden ons daarvan te reinigen. Ja, maar zegt iemand, is dat genoeg? Zou dat nou echt genoeg zijn? Ja, die reiniging, gemeente, dat is genoeg. Hoe weet ik dat? Omdat er staat aan het einde van vers 3, dat die Zoon van God zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dat betekent dat God die reiniging van onze zonden door zijn Zoon heeft aanvaard. God heeft dus niet alleen zijn Zoon opgewekt uit de slaap van de dood, Pasen. Nee, zegt de tekst, God heeft hem zelfs gezet aan de rechterhand van die hoogste majesteit in de hemelen. Weet je, dat is ook die arbeid. De ene kant die arbeid, dat hij die reiniging van onze zonden teweeg heeft gebracht. Maar dit is het andere deel van zijn arbeid. Hij zit nu aan de rechterhand van zijn Vader. En dat werk gaat door, gemeente. Dus hier laat de Hebreeënbrief ook heel mooi zien. Kijk eens mensen, Psalm 110 komt hier tot vervulling. Ik zei het al, Psalm 110, dat is een van de meest geciteerde psalmen in het Nieuwe Testament. Komt elke keer terug op zoveel plaatsen. Ook in de Hebreeënbrief komt het wat 4 keer terug. Nou, wat staat er in Psalm 110? Nou, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voetbank van uw voeten. Gemeente, dat is de ereplaats. De rechterhand. Misschien dat u ook wel die situatie kent van koning Salomo. Kinderen, koning Salomo was een ongelooflijk machtige koning in Israël. De zoon van David. Die heeft een troon laten bouwen, laten maken van ivoor, van elpenbenen. En ivoren, dat zijn de slachtanden van een olifant bijvoorbeeld. Nou, die troon van Salomo, die had zelfs 6 treden. Als je zo die troon opliep, net als een preekstoel bijvoorbeeld, dan aan weerskanten stonden daar zelfs uitgehouwen leeuwen. 12 leeuwen stonden zo op die traptreden en bovenaan daar stond dan de troon. En wie mocht er nou naast koning Salomo zitten? Aan zijn rechterhand. Zijn moeder. Moederdag. Zoveel respect had koning Salomo voor Batseba. En zij zat aan zijn rechterhand, staat er dan. Prachtig. Dat is de ereplaats. Nou, nu zegt de vader tegen zijn zonen. Zoon, zit aan mijn rechterhand. Ik ben de majesteit. Maar je hebt alles gedaan wat tot de reiniging van die zonde nodig was, zit nu aan mijn rechterhand. Die ook de rechterhand Gods is, die grote hoge priester die voor ons bidt. Dus de Hebreeënbrief zegt, mensen blijven dan niet staan bij dat kruis hè, van Golgotha, zo belangrijk, maar u moet verder zien, omhoog zien op die verhoogde Christus. Die zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in die hoogste hemelen. Gemeente, dat is het gevolg van de hemelvaart. Dat Jezus Christus daar zit. En dat brengt ons bij de derde gedachte. De voortreffelijkheid van de verhoogde Christus. Gemeente, in vers 4 gaat het over de engelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Ik denk dat u zou schrikken als hier zichtbaar een engel zou gaan staan. Gabriel, Michael, hier op de preekstoel. Als dat zou gebeuren, hè, als hier zou zichtbaar Gabriel staan. Ik denk dat u deze kerkdienst nooit meer zult vergeten. Dan zijn we diep van onder de indruk. En dat zie je ook in het Oude Testament. Als de mensen een engel zagen, waren zij diep, diep onder de indruk. Waarom? Nou, engelen zijn veel groter en machtiger dan wij, beperkte mensen. Engelen zijn ook geen zondaren. Wij wel. Kinderen, engelen zijn ook heel sterk. Wij zijn zwak. Engelen, die gaan nooit sterven. Wij wel. Er is een heel groot verschil tussen mensen en engelen. En daarom hadden de Joden ook zoveel eerbied en respect voor Gods engelen. Heel veel respect. Maar, zegt de Hebreeënbriefschrijver, pas op Joden. Er zit een gevaar in. Welk gevaar? Dat je nou te veel eerbied geeft aan de engelen ten koste van Gods Zoon. Als je kijkt even naar Hebreeën 2 vers 9. Daar staat, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dus Gods Zoon is inderdaad minder geworden dan de engelen. Hij is mens geworden. Hij is ons, broeders, in alles gelijk geworden, behalve in de zonde. Maar nu zegt vers 4, dat hij zoveel meer geworden is dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Dus mensen, vergeet niet, zegt de schrijver, dat Gods Zoon toch ver boven de engelen staat. Kijk, voor korte tijd is hij minder geworden. Maar Gods Zoon overtreft de grootste engel. Nou gemeente, ik geloof echt dat de engelen hem begeleid hebben bij zijn aankomst daar in de hemel op die hemelvaartsdag. En dat die engelen gejuicht hebben toen de hemel openging en de vorst naar binnen trad. De engelen die dragen, die worden ook gedragen door het woord van zijn kracht. Psalm 103, we op het zo te gaan zingen. Loof de Heere, zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet. Gehoorzamende de stem van zijn woord. Dus al die engelen, het zijn allemaal dienstkrachten van die Zoon die nauwkeurig doen wat hij gebiedt op zijn woord. En nu zegt de tekst, hij is zoveel meer, hij is krachtiger, hij is sterker geworden, staat er letterlijk in het Grieks. Hij is hoger. Met de Gods Zoon overtreft de heerlijkste engel, omdat hij een naam heeft die voortreffelijker is dan die van hen. En die naam, dat is nou een naam die geërfd is, die hij als erfdeel ontvangen heeft. Ik ben er nog heel kort, hè. Ik denk dat wij te weinig weten van de namen van Gods Zoon. Welke namen gebruikt u als u de Zoon aanspreekt in uw gebeden? Als u na zou zoeken, er zijn bijna 200 verschillende namen in de Bijbel te vinden over deze Zoon van God. Hij is onze advocaat, hij is de Alfa en de Omega, hij is de Almachtige. Hij is de Amen, hij is de trouwe en de waarachtige getuige. Hij is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Hij is de opstanding en het leven. De hoeksteen, de deur, de goede herder. Bijna 200 namen die hij als erfdeel ontvangen heeft. Hij is ons alles. Gemeente, ik hoop dat u vanmorgen mag zeggen ja. Ik zie het weer door de ogen van het geloof, de heerlijkheid van deze Zoon van God. Het is waar, hij heeft zich vernederd, maar hij is ook verhoogd. En hij heeft de meest heerlijke naam gekregen. Een naam boven alle namen. Kijk, onze namen die vergaan, gemeente. Wie weet over 100 jaar nog uw naam en mijn naam. Maar deze naam als een erfdeel ontvangen, die schittert tot in alle eeuwigheid. En wat is nou het doel, gemeente? Dat onze tong, jouw tong, mijn tong, die naam gaat belijden. En daar gaan we van zingen, gemeente. Hier nog met zonde, hier met schuld, maar straks in alle eeuwigheid. Eeuwig lof aan die grote naam. Van Gods grote Zoon. Lof. Eeuwig lof. Aan deze naam. Amen. We gaan ervan zingen uit Psalm 103. Het 11e vers over die engelen. Looft, looft de Heer, gij zijne lege scharen. Wie lust het is op zijne wenk te staren. Psalm 103 vers 11. Laten we samen bidden en danken. Heere, dat wij heerlijkheid mogen zien in Gods Zoon. Die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat wij niet vergeleken moeten worden met die varkens. Die geen enkele heerlijkheid zagen in dat schitterende huis. Wat zou het erg zijn, Heer, als wij geen heerlijkheid zien in Gods Zoon. Als wij geen heerlijkheid zien in de hemel. Is er geen heerlijkheid zien in de reiniging van onze zonden die hij teweeg gebracht heeft door zichzelf? Wij kunnen het niet. En daarom hebben we het nodig om door het geloof te zoeken de reiniging van onze zonden alleen bij hem. Die minder dan de engelen geworden is, maar heerlijker is. En zo zit hij aan des Vaders rechterhand en die miljoenen engelen die roepen het uit. Halleluja, lof zij het lam. Heren, dat we zo omhoog mogen zien op hem. Die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk van zijn handen. Waar zijn onze zonden? Heren, dat we ze ook vanmorgen weer opnieuw en voor het eerst misschien mogen leggen op het lam van God. Dan is er vrede, dan is er verzoening. Dan is er vreugde in de hemel als een zondaar zich tot u bekeert. We danken u dat we dit evangelie mogen horen op deze zondag na hemelvaartsdag. Dat we het ook mogen bewaren in ons hart. Breng de gemeente ook vanmiddag weer samen. Gedenk de jongeren, de mensen van middelbare leeftijd, de ouderen. Heren, dat we samen het mogen weten. Al onze zonden zijn weggedragen door het bloed van deze Zoon. Laten we zo uw naam groot en heerlijk maken, ook in ons psalmgezang. Vergeef al onze zonden, hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 9, vers 2 en 11. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen in de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalmgezangen, o allerhoogste lof ontvangen. Ook het 11e vers, Psalm 9, vers 2 en 11. Gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragen hem met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.